Hier zijn wij welkom om God en elkaar te ontmoeten. En verbonden met allen die bij ons horen en met ons meeluisteren, nu of op een later moment. En hier vieren wij het leven in dankbaarheid en verwondering. En wij mogen ons door God aanvaard weten zoals we zijn en geroepen tot liefde en gemeenschap. En als teken van Gods aanwezigheid brandt de paaskaars in ons midden en licht dat steeds weer het duister overwint. En met dit licht steken wij de tafelkaars aan. En zo maken we zichtbaar dat Gods woord een licht voor ons wil zijn. En na het aansteken van de kaarsen en een moment van verstilling zingen wij Psalm 103, vers 1 en 5. En na de bemoediging en het drempelgebed aansluitend vers 8 van hetzelfde psalm. Waar staat de kinderkaars? Oh, daar nog. Dankjewel. Ik wens ons een inspirerende viering. Psalm 103, vers 1 en 5.
Onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Gij, God van mensen, die zich kenbaar maakt als onze bondgenoot, schepper van den beginne. Ontbreek ons niet, wees in ons midden, wij met ons, met al onze vragen en twijfels. Maak ons tot getuigen van uw nabijheid en uw inspiratie, vandaag en morgen en alle dagen van ons leven, door Christus onze Heer. Amen. Een apartere dienst. Ik heb het een beetje aangekondigd met een cliffhanger. Ik bedoel, dat roept misschien wat nieuwsgierigheid op. En dat is ook mijn bedoeling eigenlijk. Het is zo dat er, dat ik via een rooster de diensten maak. Maar er zijn ook heel veel verhalen in de Bijbel die we nooit lezen. En waarvan ik me ook wel eens afvraag, waarom staat in hemelsnaam dit verhaal in de Bijbel? Nou, ik dacht, ik ga het gewoon doen. En ik ga straks vragen aan het begin van de overweging, voor wie van u de lezing helemaal nieuw is. En ik maak de spanning steeds hoger, maar het is ook wel eens goed om iets te lezen wat heel vreemd is, maar ook waarvan je denkt, dit is zo apart, dit is zo raar. Nou, vanmorgen gaan we ons daarover buigen en dit is dan tegelijkertijd een beetje als inleiding gezegd bij deze dienst, bij deze lezingen en overweging. En we zingen ons gebed om ontferming. En dat is voor vanmorgen gezang 836, 1, 2, 3, 4 en 5. 836. U kent ongetwijfeld de oude melodie. In dit liedboek staat er een nieuwe versie. We hebben hem nog niet zo heel lang geleden in het ochtendgebed ook gezongen. En toen keken we elkaar aan van, oh, maar dit is ook echt mooi. Dus we gaan gewoon het nieuwe liedboek volgen, gezang 836, 1 tot met 5.
Thank you.
gesproken lofprijzing naar Psalm 84. God is voor ons een zon die ons laat leven. God bedoelt het goed met ons. Hij beschermt ons en zegent ons leven. Zij hebben het goed die kracht putten uit God, zoals de planten uit de aarde. Zelfs woestijnen en droge rivierbeddingen kunnen bij God in borrelende bronnen veranderen. Zoals na een warme voorjaarsregen zal alles opnieuw groeien en bloeien. God is voor ons een zon die ons laat leven. God bedoelt het goed met ons. Hij beschermt ons en zegent ons leven. En hiermee zijn we overgegaan. De inleiding heb ik zojuist al een beetje uitgesproken. En we gaan over naar de dienst van het woord. Jan van Toor zal straks de lezingen lezen. Eén lezing, maar in tweeën gedeeld. En we beginnen deze dienst van het woord met ons gebed. God van ons hart, door Jezus, de mens van uw liefde, ging een nieuwe wereld voor ons open. En wij bidden u vanmorgen, steek ons aan door uw geest, dat wij niet weer terugvallen in het oude en bekende, maar ons steeds opnieuw verwonderen en als mensen van u zelf verrassend kunnen zijn. Amen.
Na de eerste lezing zingen wij lied 102, het eerste vers. 2 Koningen 6, vers 24 tot 33. Toen Maria deze lezing aan mij opgaf, kon ik niet zeggen dat mijn hart opsprong van vreugde, moet ik zeggen. Maar goed, ze komt daar vast op terug, zoals gezegd. Het beleg van Samaria. Enige tijd later riep koning Ben-Hadad van Aram zijn leger onder de wapenen. Hij trok op en belegerde Samaria. Het beleg duurde zo lang dat er in de stad een groot tekort aan voedsel ontstond. Voor een ezelskop betaalde men uiteindelijk 80 shekel zilver en voor een pond duivendrek 5 shekel. Toen de koning van Israël op een keer over de stadsmuur liep, schreeuwde een vrouw hem toe, help me toch, mijn heer en koning. De koning antwoordde, als de heer u niet helpt, hoe zou ik dat dan kunnen? De dorsvloer en de perskuip zijn leeg. Maar wat is er aan de hand? De vrouw vertelde, een vrouw die ik ken, zei tegen me, kom hier met je kind. Vandaag zullen we jouw kind opeten. En morgen het mijne. Toen hebben we mijn kind gekookt en opgegeten. Maar toen ik de volgende dag tegen haar zei dat nu het haar aan de beurt was om opgegeten te worden, bleek dat ze haar kind verstopt had. En bij het horen van het verhaal van de vrouw scheurde de koning zijn kleren terwijl hij daar over de stadsmuur liep. En de hele bevolking kon zien dat hij onder zijn kleren op zijn blote lijf een rouwkleed droeg. En de koning riep uit, God mag met mij doen wat hij wil, als hij het hoofd van Elisa, de zoon van Safet, vanavond nog op zijn romp zit. Elisa was thuis en de oudsten waren bij hem. De koning stuurde een bode naar hem toe, maar nog voor deze aankwam, zei Elisa tegen de oudste, weet u wel dat die moordenaarszoon iemand heeft gestuurd om mij te onthoofden? Sluit de deur zodra de bode van de koning eraan komt. Houd hem tegen, hoor. Hoor volgens zijn heer hem niet op de voet? Elisa was nog niet uitgesproken of daar kwam de bode van de koning al aan. De Heer heeft deze ellende over ons gebracht, zei hij. Waarom zou ik mijn hoop dan nog op hem vestigen. Luister naar wat de Heer te zeggen heeft, antwoordde Elisa. Dit zegt de Heer. Morgen om deze tijd zal een schepsel tarwebloem in de stadspoort van Samaria 1 shekel kosten. En 2 schepel gerst ook 1 shekel. De adjudant die de koning begeleidde nam het woord en zei. Zelfs al zou de Heer de hemelsluizen openzetten, wat u daar zegt is toch onmogelijk. Maar Elisa antwoordde. U zult het met eigen ogen zien, maar u zult niet de kans krijgen ervan te eten. Nu waren er bij de stadspoort 4 mannen met een huidziekte die hen onrein maakte. En ze zeiden tegen elkaar, waarom zouden we hier de dood afwachten? Als we de stad binnengaan zullen we van honger omkomen en als we hier blijven zitten sterven we ook. Laten we overlopen naar de Armeniërs. Als zij ons in leven laten, blijven we leven en als ze ons doden, sterven we. Bij het vallen van de avond gingen ze naar het kamp van de Armeniërs. Maar toen ze bij de rand van het kamp aankwamen, was er niemand te bekennen. De Heer had namelijk in het Armeense kamp het geluid laten klinken van paarden en wagens van een groot leger. En de Armeniërs hadden tegen elkaar gezegd, hoor, de koning van Israël heeft de koningen van de Hethieten en van Egypte ingehuurd om ons aan te vallen. Tegen het vallen van de avond waren ze er meteen vandoor gegaan, met achterlating van hun tenten, paarden en ezels. Ze hadden het kamp hals over kop verlaten en waren gevlucht om het vege lijf te redden. Toen de 4 mannen bij de rand van het kamp kwamen, gingen ze een tent binnen. Ze aten en dronken en namen het zilver, het goud en de kledingstukken die ze er aantroffen mee. Nadat ze hun buit verstopt hadden, kwamen ze terug en gingen een volgende tent binnen. Ook wat ze daar vonden, namen ze mee om het te verstoppen. Maar tenslotte zeiden ze tegen elkaar, wat we doen is niet goed. Er is vandaag goed nieuws. En als we dat voor ons houden tot het licht wordt, zullen we niet ongestraft blijven. Laten we meteen naar het paleis van de koning gaan om te vertellen wat er is gebeurd. Wij zingen vanuit lied 102, dan nu vers 9 en 13.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, voor wie onder u was dit een nieuw verhaal? Er zijn een aantal mensen die het kennen, maar de meerderheid niet. En het is ook niet raar eigenlijk, want het is een lezing vol tragiek, vol dieptepunten, angst, wanhoop en hoop. Het is een beschrijving van het leven zelf, dat wel, maar wel een heel confronterende beschrijving. En er dan hier iets over in een preek te zeggen. Ik ben van plan om in deze preek de vraag te beantwoorden: waarom staat dit verhaal eigenlijk in de Bijbel? Maar weet u, al lezende en nadenken, kon ik hier niet zo goed een duidelijk antwoord op krijgen. Althans, een antwoord waar we als hoorders en lezers nu ook nog wat aan zouden kunnen hebben. En ik wil dan ook gewoon maar proberen om wat dichter bij het verhaal te komen. En wie weet komen we dan op wat meer aanknopingspunten voor ons nu. En misschien is dat ook wel precies de bedoeling van dit hoofdstuk. De Bijbel vertelt ons dit verhaal niet om ons te chockeren of om ons een gruwelverhaal voor te houden. Hij laat zien hoe diep een mens en een samenleving kunnen vallen wanneer angst, oorlog, honger en eigenbelang het winnen van gerechtigheid, vertrouwen en barmhartigheid. Pas als we die diepte onder de ogen kunnen zien, kunnen en durven zien, gaan we ook begrijpen hoe groot Gods bevrijding is. En laten we eerst maar eens inzoomen op het eerste gedeelte van de lezing. Samaria wordt belegerd, er kan niemand de stad meer in, niemand de stad meer uit. Potdicht zit de stad. En de nood in de stad loopt heel hoog op. Mensen hebben honger, er is niets meer te eten, behalve kinderen. En het opeten van je eigen kind, dat is zoiets ongehoords. Het is alsof de Bijbelschrijver wil zeggen, zo ver kan het met een mens komen. Maar dan moeten we eens even goed lezen wat er staat. Waar die vrouw nou uiteindelijk echt over klaagt. Het is niet eens het afschuwelijke gegeven dat zij haar kind heeft gekookt en gegeten. Nee, ze beklaagt zich erover dat haar medemoeder nu niet meedoet met haar kind. Nou, u voelt de rauwheid, de afwezigheid van de menselijke maat, dat die moeder zich beklaagt bij de koning, niet over het feit dat zij haar kind moest opeten, maar over het feit dat die andere moeder dat weigert. En het is een beeld van totale verwildering, van totale afwezigheid van de moraliteit. En juist daarom staat het zo rauw in de Bijbel. Niet omdat God zo'n plezier heeft in zulke verhalen, maar omdat hij de werkelijkheid niet mooier is dan zij is. De schrift kijkt niet weg voor het kwaad. Ze benoemt hoe oorlog mensen ontmenselijkt. Hoe nood mensen ertoe kan brengen dingen te doen waarvan zij ooit zouden hebben gezegd, dat nooit. En de Bijbel is daarin verrassend eerlijk. Trouwens, niet alleen het gegeven dat van de vrouwen die zich hebben voorgenomen om hun kinderen op te eten, ook de koning is totaal ontaard. Hij blijkt hem wel een rouwgewaad te dragen, maar even verderop in de lezing, nog wat verder dan wij zijn gegaan, blijkt dat hij ook nog paarden heeft bewaard in zijn stallen. Die paarden worden niet opgegeten. Nee, zo gaat dat bij een koning. Wagens en paarden moet hij wel tot zijn beschikking hebben. En je kunt zo een aantal machthebbers van deze tijd voor ogen halen die datzelfde gedrag vertonen. Mensen lijden onder honger, waar ook ter wereld. Zelfs in landen waar megalomane rijkdom heerst. En dan krijgt de profeet de schuld. Ja, zo mogen God met mij doen. Ja, nog erger. indien het hoofd van Elisa, de zoon van Safat, heden nog op hem blijft staan. En de hoofdman moet dat vonnis voltrekken. Maar ook de hoofdman als stand-in voor de koning maakt van zijn ongeloof geen geheim. En als u thuis nog verder gaat lezen in het hoofdstuk, dan komt u erachter dat deze hoofdman vertrapt wordt, onder de voet gelopen door mensen in de stadspoort. Wat moet je nou met zo'n verhaal? Zegt het verhaal iets over onze verworden samenleving misschien? Waar de ene helft van de wereld ten koste van de andere helft van de wereld zich net zo verrijkt als de koning? Waar Europa een ommuurde stad wordt en kinderen uit Afrika opoffert aan haar eigen welvaart? Waar sommigen in bezit zijn van een baan die hen status geeft en een goed inkomen, waardoor je ruim en goed kunt leven, terwijl de ander met zijn uitkering met veel pijn en moeite de eindjes aan elkaar knoopt onder toezichtstaat van UWV. Waar mensen die alle grenzen vergeten zijn, die rustig stadsgenoten de buurt uitpesten, overlast veroorzaken, zich asociaal gedragen, God nog zijn gebod lijken te kennen, terwijl velen daar negatieve gevolgen van ondervinden. Als je het verhaal op die manier dichterbij wilt brengen, dan ben ik bang dat we niet zo heel veel verder komen. Dan denk ik dat het enige wat bereikt wordt, is dat we vanmorgen hier met een, misschien wel een schuldgevoel vertrekken. En dat kan niet de bedoeling zijn van onze lezing. Dan wordt ons de maat genomen. Maar waar blijft dan de goede boodschap? En ja, meeste van ons die komen rond. De ene wat minder goed dan de ander. Maar we kennen ook allemaal onze onzekerheid, onze twijfel, onze momenten waarop we wanhopig worden van de wereld van vandaag. Momenten waarop onze bestaanszekerheid op het spel staat, als onze relaties met anderen stuk lopen, als wij niet meer op kunnen vertrouwen dat onze vrienden blijven. Je voelt de eenzaamheid dichterbij komen. Als wij niet meer op kunnen vertrouwen dat we ons werk kunnen behouden bijvoorbeeld. Omdat het bedrijf failliet gaat, je wereld stort in. Wat moet je nu? Je werk was je alles. Voor de koning is geen herstel mogelijk. Zijn relatie met God is verbroken en dat heeft hij zelf gedaan. Want de schuld van de nare toestand schuift hij toe aan God. God heeft het gedaan door die profeet Elisa. Hij zelf niet. Hoe kom je erbij? Hij is er te trots voor om toe te geven dat het bij hem ook wel aan het een en ander heeft ontbroken. Hij is te trots om toe te geven dat hij zelf de oorzaak ervan is dat een ezelskop 80 zilverstukken kost en duivenmest 5 zilverstukken. Dat hij zelf zeker in de fout is gegaan en weer in de fout gaat. Zijn trots zit hem in de weg. Door trots is geen herstel meer mogelijk. Alleen nog opsluiting in verbittering, in zijn wrok, in zijn eigen gelijk. Doordat hij niet kan toegeven dat het bij hem ook aan het nodige schort. En zo komt het niet tot een oplossing voor de koning. Zijn paarden zijn op dit moment wel heel illustratief. Hij kan er maar geen afstand van doen. Trots staat altijd in de weg, staat ons mensen in de weg om nieuwe wegen te gaan, staat ons in de weg als onze relaties stuk dreigen te lopen. Trots staat herstel, staat zoeken naar heelheid in de weg. Je kunt niet afdalen uit je ivoren toren. Je kunt niet nieuwe wegen gaan met andere mensen. Trots isoleert je helemaal. Je blijft alleen over. Een beetje verongelukt. Verongelijkt. Andere betekenis. Misschien is dat het wel Het grootste contrast in dit verhaal. De koning zoekt een schuldige. Hij wijst naar God, naar Elisa, naar de omstandigheden. Nergens kijkt hij naar zichzelf. En daardoor blijft hij gevangen in zijn verbittering. Zijn ongeloof verandert de werkelijkheid niet, maar sluit hem wel af voor wat God gaat doen. En dat maakt zijn tragedie misschien nog wel groter dan de hongersnood zelf. Maar er zijn ook anderen. En in het verhaal zijn dat de melaatsen. Zij gaan op weg. In tegenstelling tot de koning hebben zij dan ook niets meer te verliezen. Dat kan ook moeilijk als je melaats bent. Als je er toch al niet meer bij hoort. Zij durven het wel te wagen. Ze steken de grens over. Voor hen die de koning niet durft te gaan. Voor hun geen wagens en paarden. Opvallend is het dat God niet de koning gebruikt, ook niet de legeraanvoerder of de rijke inwoners in de stad. Hij maakt gebruik van 4 melaatsen. Mensen die buiten de samenleving staan, mensen die niets meer hebben om zich op te beroemen. En dat is toch echt een lijn die je door de hele Bijbel heen tegenkomt. God begint zo vaak bij mensen van wie niemand nog iets verwacht. Waar de koning zijn paarden voor zichzelf houdt, houden zij de gevonden schatten niet voor zichzelf. Ja, natuurlijk. Hè? Eerst wel. Ze hebben echt wel het nodige verstopt. Maar zie daar. Ze zien in dat zij niet goed bezig zijn. Zij zeggen tot elkaar: wij doen het niet goed. Deze dag is een dag van goed nieuws en wij houden ons stil. Indien wij wachten tot het morgenlicht, dan zal ons straf treffen. Laten we heen gaan en het in het koninklijk paleis melden. En dat vind ik misschien nog wel de mooiste zin uit dit hele verhaal. Deze dag is een dag van goed nieuws. En dat goede nieuws kun je niet voor jezelf houden. Het is een prachtige beschrijving voor wat later ook de opdracht van de kerk wordt. Het doorgeven en voorleven van goed nieuws, van de goede boodschap, het evangelie. Wie alleen maar blijft verzamelen voor zichzelf, mist uiteindelijk de bedoeling van Gods gave. Want ontvangen genade wil gedeeld worden. En ze gaan terug naar de stad en melden het aan de poort. En deze melaatsen laten in hun doen en laten een prachtig staaltje zien van hoe het zou moeten. Gewoon, ze komen samen tot de conclusie: wij doen het niet goed. En dan delen met de ander. Over die trots heen stappen. Dan kun je op weg gaan. Weg van wanhoop. En dat is niet makkelijk als je onzeker bent. Maar waarom zou je niet? Waarom zou je met je trots blijven zitten waar je bent? Daar wordt niemand beter van. Je hebt iets te winnen als je nieuwe wegen durft te gaan. Als je uit je eigen schaduw durft te stappen. En misschien hebben we zo dan toch een antwoord op de vraag waarmee we zijn begonnen. Waarom staat dit verhaal in de Bijbel? Nou, niet omdat God ons wil laten schrikken. Niet omdat hij ons met een schuldgevoel naar huis wil sturen. Maar omdat hij ons wil laten zien dat geen enkele situatie voor hem hopeloos is. Zelfs niet wanneer mensen vastlopen in oorlog, in honger, trots of wanhoop. Juist daar begint God opnieuw. Juist door eerst die diepe ellende te beschrijven van hoofdstuk 6, krijgt de onverwachte redding in hoofdstuk 7 haar volle betekenis. Zonder de duisternis van de belegering zou de bevrijding veel minder indrukwekkend zijn. En daarom horen die twee hoofdstukken ook onlosmakelijk bij elkaar. Ze vertellen samen het verhaal van oordeel en hoop, wanhoop en onverwachte genade. En opmerkelijk genoeg begint hij niet bij de koning, maar bij 4 melaatsen. Niet die machtigen, maar bij mensen die niets meer hebben dan de moed om een stap te zetten. En misschien ligt voor ons hier ook de uitnodiging. Niet blijven zitten in onze angst, onze teleurstelling, ons eigen gelijk. Niet alles voor onszelf willen houden, maar de stap te wagen die God van ons vraagt. Vertrouwen dat Hij nieuwe wegen opent, waar wij alleen nog maar muren zien. Want ook vandaag is het een dag van goed nieuws. Amen. Zingen gezang 158b.
Goedemorgen. De bloemengroet gaat vandaag als groet en dank voor alle inzet voor anderen naar Wilma de Keizer in het Schubertplein. Wie kan ze bij haar bezorgen? Dankjewel. En de tweede bos gaat als groet en felicitatie naar mevrouw Lanser Poots van Zandlaan. En zij was gisteren jarig, dus een mooi moment om bloemen te brengen. Wie kan ze daar brengen? Dankjewel. De bloemen en de kaarten worden altijd zeer op prijs gesteld door de ontvangers. U kunt de kaarten nog tekenen als dat niet gebeurd is. Dan heb ik nog een... Hebben we de avondmaalscollecte veranderd. Die is gewijzigd naar de slachtoffers van de aardbeving van Venezuela. De collecte van de diaconie is vandaag voor Stichting Sovata. Stichting Ondersteuning Sovata, SOS, is een Nederlandse stichting die zich inzet om de leefomstandigheden te verbeteren in de achterstandsgebieden in Roemenië, met de focus op Sovata en omstreken. Ze hebben projecten om kansarme kinderen en arme ouderen te ondersteunen. Twee keer per jaar gaat er een hulpgoederentransport naar Roemenië. Ze hebben een eigen kinderthuis, organiseren vakanties voor kinderen in Nederland, bieden financiële ondersteuning aan schoolkinderen en studenten en aan de eenzame ouderen. In april zijn er 421 gezinnen bezocht. Deze gezinnen hebben ze kunnen blij maken met voedselbonnen, paracetamol, groentezaden, breiwerken en toiletartikelen. Het volgende en groot project is te kunnen realiseren van een personen- of een traplift in het ziekenhuis in Sovato. Er is geen onderzoeksruimte op de begane grond en daarom moeten mensen die slecht ter been zijn naar een ander ziekenhuis 50 kilometer verderop. Dus zij kunnen uw gift goed gebruiken. De tweede collecte is voor al het werk in en om de dorpskerk. Wij bevelen de collecte van harte bij u aan en u kunt uw giften bij de kerkzakken, bij de deur of via de gebruikelijke banknummers.
En dan is er een bericht van overlijden. Op zondag 28 juni is op 85-jarige leeftijd overleden Jantje Louise, roepnaam Jannie, Meiboom Vuik, weduwe van Joop Meiboom. Ze woonde al een aantal jaren in de Hargspaarland. Veel jaren was zij als diaken kerkraadslid van In de Ark. Diaken puur zang, diaken in hart en nieren. Stoppen kon niet, want er was geen opvolger. Onze koster Jolanda Notenboom noemde haar afgelopen week de vliegende kiep van de ark. En daarnaast was ze ook nog coördinator van het bezoekteam en regelde wie de bloemen uit de kerk kreeg. En ze gaf aan de predikant door wie wel eens bezocht kon worden. En daarbij was ze ook nauw betrokken bij de Harg Spaarland. De dankdienst voor haar leven zal gehouden worden op donderdag 9 juli om 1 uur hier in de dorpskerk. Na de dienst is er tot 3 uur een informeel samenzijn in het schephuis, waarna zij om 3:30 naar haar laatste rustplaats gebracht zal worden op begraafplaats Beukenhof. En we gaan over tot de dienst van dankgebed, voorbeden en stilgebed. En er zijn voorbeden aangevraagd die ik even zal lezen. Voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Ja, ik kan het even niet zo heel goed lezen. Dat er mensen om hen heen staan om hulp te bieden. Voor Laura Smit, sterkte en beterschap. Voor Kobiet Hart, een lieve, altijd vrolijke vrouw die nu alweer jaren in het zonnehuis verblijft, die veel heeft gedaan in onze kerk. Is er iets fout? Oké. Mag ik u dan voorgaan in gebed? Trouwe God, wij danken u dat u ons hebt samengebracht rond uw woord en dat u ons samen gaat brengen rond uw tafel. En wij danken u dat u niet wegkijkt van de duisternis waarin mensen terecht kunnen komen, maar juist daar uw licht laat opgaan. Wij danken u voor het goede nieuws dat u steeds opnieuw laat klinken, dat wanhoop niet het laatste woord heeft, dat muren kunnen openbreken, dat er toekomst is waar wij alleen nog uitzichtloosheid zien. Wij danken u voor Jezus Christus die zichzelf heeft gegeven als brood voor de wereld en die ons leert om niet vast te houden aan onszelf, maar te delen van wat wij ontvangen. En wij bidden voor uw wereld, voor allen die leven in oorlog, honger en geweld, voor mensen in Venezuela die alles zijn kwijtgeraakt. Geef Heer dat er mensen om hen heen staan, dat er hulpverlening nog steeds kan worden uitgebreid. En wij bidden voor vluchtelingen, mensen die slachtoffer zijn van oorlog en voor allen die zich machteloos voelen. Heer, breng vrede waar haat regeert. Laat een hoop waar wanhoop het dreigt te winnen. Wij bidden u voor allen die leiding geven aan landen en volken. Wij blijven bidden, geef hun wijsheid, rechtvaardigheid en de moed om het belang van de zwaksten voorop te stellen. Wij bidden u voor uw kerk wereldwijd. Bewaar haar ervoor het goede nieuws voor zichzelf te houden. Maak ons tot mensen die delen van uw liefde, van uw vergeving en uw hoop. Wij bidden u voor allen die ziek zijn. In het bijzonder noemen we de naam van Laura Smit. We noemen ook de naam van Ali van Wensveen, die ook in de Marnix verblijft op dit moment. Wij bidden voor hen die zoeken naar werk, voor wie zorgen hebben om een inkomen, voor mensen van wie relaties onder druk staan. En voor allen die het leven zwaar vinden. En we bidden ook voor Kobiet Hart, zo'n bijzondere vrouw, optimistisch, die nu alweer jaren in het zonnehuis verblijft. Schenk troost, Heer, kracht en vertrouwen, dat niets ons kan scheiden van uw liefde. En wij bidden u voor onze gemeente. Bewaar ons voor trots, voor het vasthouden aan ons eigen gelijk, maar geef moed nieuwe wegen te gaan. Maak ons bereid, Heer, om verzoening te zoeken, om te delen van wat wij ontvangen en om elkaar steeds weer op te blijven zoeken. Leer ons leven, zoals de Melaatsen uit het verhaal, niet zwijgend over uw goedheid, maar bereid om het goede nieuws verder te dragen. In de stilte brengen wij wat onuitgesproken bleef, de namen die wij in ons hart meedragen en onze persoonlijke gebeden. Hoor ons, trouwe God, om Jezus Christus, onze Heer. Amen. Wij gaan ons voorbereiden op de maaltijd van de Heer, de dienst van de tafel. En dat doen we door het zingen van lied van gezang 400. 1, 2, 3, 4 en 5. Als innerlijke voorbereiding op wat wij zo met elkaar gaan vieren. We gaan over tot de dienst van de tafel, waar de Heer spreekt door brood en wijn. En komt dan al wie gelooft in zijn naam en deelt in de maaltijd die hij voor ons heeft aangericht. De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u
verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Wij danken u om Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer, die ons is voorgegaan op de weg van dienstbaarheid, de weg van de liefde, de weg naar uw toekomst van verbondenheid en vreugde. En daarom, verbonden met de kerk van alle tijden en plaatsen, in hemel en op aarde, zingen wij uw lof.
Thank you.
die zijn hart volledig heeft geopend voor vermoeide en machteloze mensen. Die uw barmhartigheid, liefde en genade heeft verkondigd en heeft laten zien. Die ons een voorbeeld van dienstbaarheid heeft gegeven toen hij de voeten van zijn leerlingen waste. Hem gedenken wij, die op de avond voor zijn dood met zijn vrienden het paasmaal vierden. In de nacht van de overlevering nam hij het brood, sprak het dankgebed daarover uit, brak het en gaf het aan zijn vrienden met de woorden: neemt en eet. Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit om mij te gedenken. Ook nam hij de beker, sprak een dankgebed uit en gaf die rond met de woorden: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit telkens weer om mij te gedenken. Als het brood wordt gebroken en de wijn wordt ingeschonken, zijn wij verbonden met Jezus Christus onze Heer, die gestorven is en opgestaan,
die leeft in mensen,
vergeven en recht doen. Schenk ons uw Heilige Geest, dat dit brood en deze wijn ons sterken in het geloof, ons vervullen met hoop en verwarmen met uw liefde. Hoor ons als wij samen bidden met de woorden van Jezus: onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het kracht en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Onze opgestane Heer Jezus groette zijn leerlingen met vrede en laten wij zijn vrede nu aan elkaar doorgeven. Wij zingen gezang 270G, couplet 1 en 2 zijn gelijk, het derde is anders. Het brood dat wij breken en in dankbaarheid zegenen, verbindt ons met het lichaam van Christus. Brood uit de hemel, voor ons gebroken. Neem en eet, gedenk en geloof dat Hij aanwezig is in breken en delen. De beker van de dankzegging, waarover wij de zegen uitspreken, verbindt ons met het bloed van Christus, de wijn van het Koninkrijk, voor ons gegeven. Neem, drink allen daaruit, gedenk en geloof dat Hij aanwezig is in vergeving en vreugde. Laat brood en wijn ons onderweg tot zegen zijn. Levend van liefde, gevoed met hoop en volharding en vurig genegen tot het goede. Zo zullen wij u danken voor uw goedheid, nu en in alle dagen die gaan komen, door Christus Jezus, onze Heer. Amen. Wij zingen ons slotlied en dat is van gezang 823, 823, 1, 2 en 5. Gehoord dat vandaag een dag van goed nieuws is. En ga dan als mensen die leven van Gods genade, delen van wat wij ontvangen hebben. We zoeken vrede. We zoeken ook mildheid. En heb de moed om nieuwe wegen te gaan, ook wanneer die spannend zijn. Want God gaat met ons mee. Hij opent wegen waar mensen alleen nog maar muren zien. En ga daaromheen in vrede. Dien de Heer met vreugde en ontvang hierbij de zegen van de Heer. De Heer zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aanschijn over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede. Amen.
Maar weet je wat je verteld hebt dan?
Oh, ja.
Wij zijn er wel hier, hè?
Ik ben met je links met alle kinderen.
Zo gevoelig. Volgens mij, als jij er nu gewoon voor gaat staan zingen, is prima.
Hallo.
Ga je pakken.
Ja, dat is waar. Hé, die precies op zijn hoofdje. In de kerk. Zo bij jou.
We begonnen met.
Kom als je honger hebt of dorst.
Ah ja, kom.
En dan sta eens even op. En dan. U roept ons samen. En dan familie. En dan mijn verlosser leed. En dan de zegen van God. En die ga ik nu afleggen.
Oké.
Okay. Roos. Ja. Ik kan zo
gaan afleggen.
Oké.
Want jij hebt de zegen aan.
Ik denk dat je makkelijk mee zit.
Precies.
Goedemorgen allemaal. Welkom in deze dienst van Noorderlicht. De laatste dienst voor de zomervakantie. Niet omdat we vinden dat de kerk ook vakantie heeft, maar omdat we best met een kleine groep veel taken hebben te vervullen en veel mensen op vakantie gaan. Dus we nemen even een paar diensten een zomerstop. Op 6 september, als ik het goed heb, dan gaan de diensten weer van start. Elke twee weken. Vandaag gaat Rosalinde voor, onze eigen vaste voorganger. En het thema waar ze vandaag over gaat spreken is het zijn van een gemeenschap als kerk. Een gemeenschap die naar elkaar omziet, waar de gaven ingezet worden om elkaar te dienen, maar ook om de omgeving te dienen. Dat is heel erg mooi als het lukt. Soms is het ook lastig, omdat het gewoon lastig is. Daar gaan we meer over horen in de preek en in de muziek. Zoals ik al zei, er komt een zomerstop aan. Tegelijkertijd betekent dit niet dat we elkaar al die weken niet zien. Er gaan wat spontane initiatieven komen. Denk aan een keer misschien samen naar een dienst in een andere kerk. Noorderlicht, Vlaardingen of Rotterdam of zoiets. Denk ook aan een picknick. Of als een van jullie een leuk idee heeft van joh, ik ga naar zee, wie gaat er mee? Deel zulke initiatieven ook met elkaar in de app van Noorderlicht, de appgroep op WhatsApp. Zodat we elkaar kunnen blijven zien en een mooie zomer hebben. Verder hebben jullie denk ik ook wel gehoord dat er een gemeenteweekend aankomt in oktober, van 9 tot 11 oktober. De organisatie is inmiddels aan de gang, onderweg. En in de appgroep van de kerk is al een link gedeeld om je op te geven. Die gaat ook nog gedeeld worden in de nieuwsbrief. Dus wil je mee, geef je op. En als je het leuk vindt om te helpen, om te organiseren, dan is dat ook van harte welkom. De collecte vandaag. De collecte in de kerk is altijd voor een lokaal doel. Dus niet voor ons als Noorderlicht zelf, maar voor een goed doel hier in de stad. Die iets goed doet voor mensen die dat nodig hebben. Dat is nog steeds Stichting Ontmoeting. Die reiken uit naar dak- en thuislozen. Heb je contant geld bij je, dan mag je dat kwijt aan het eind van de dienst in onze mooie collectebus. Zeg je van joh, contant geld, daar doe ik niet meer aan. Daar zou je ook iets over kunnen maken. Vanuit de aanbevolen. Hoe wordt het stil? En daarna zal ik voorgaan in een openingsgebed. Heer onze God, hier zijn we als gemeente op deze dag samengekomen om u te zoeken, elkaar te ontmoeten, om opgebouwd te worden. Misschien wel met vragen, misschien wel met een danklied in ons hart. Heer, we bidden voor dit uur dat we aan u opdragen. Wilt u alstublieft in ons midden zijn, met uw geest, met uw wijsheid, met uw inspiratie, met uw liefde. Wilt u ons opbouwen, persoonlijk en ook als gemeenschap. Heer, we komen ook tot u, nu de zomer eraan komt, de zomervakantie voor veel van ons weer aankomt. Een drukke tijd, misschien nog heel veel wat moed, de moeheid die voelbaar begint te worden. Heer, wilt u ons helpen om in al die drukte het goede te blijven doen en dicht bij u te blijven. Ik bid ook dat er een tijd van rust aan mag komen. Of we nu gaan reizen of lekker hier blijven. Mag deze zomer een tijd zijn van rust. Misschien wel van bezinning. Van energie opdoen. Wilt u ons zegenen. Ook als we als kerk een aantal zondagen niet bij elkaar gaan komen. Dat we op andere manieren elkaar mogen zien. Het goed mogen hebben met elkaar. En wilt u ons ook alles geven wat we nodig hebben. Na de vakantie. Voor een nieuw kerkseizoen. Heer, zo leggen we deze dienst in uw hand, de muziek, Rosalinde die zal spreken, alle andere taken die gebeuren. Zegent u ook de kinderen, de kleintjes in de crèche. En mag het een dienst zijn, Heer, waar u de eer ontvangt. In Jezus' naam, amen.
Nou, dank ook voor jullie input. Bijna allemaal door jullie ingegeven, dus dat is leuk. En we hebben er een heus kinderkoor bij, na 2 jaar. Zullen we met elkaar gaan staan voor het eerste lied?
De kinderen mogen allemaal even naar voren komen, als jullie dat durven. Maar dat durven jullie vast wel. Jullie staan al voorin, maar dan kom maar even bij mij. Nog andere kinderen? Snel, snel, snel. Ik zal even op je wachten hoor. Zo, schoenen weer aan. Wie speelt er van jullie wel eens voetbal? Ach, niemand. Alleen jij. Alleen Anna. Dan heb ik je eigenlijk wel even nodig. Kijk, heel goed. En misschien weten jullie het ook wel. Maar ik ga jullie een vraag stellen. Wat heb je nodig om te voetballen?
Een voetbal. Een goal.
Heb je nog iets anders nodig?
Schoenen.
Voetbalschoenen? Ja, dan kan je misschien een beetje extra hard rennen met goede noppen eronder.
Voetbalschoenen. Samenwerking.
Samenwerking. En met wie werk je dan samen?
Met je teamgenoten.
Je teamgenoten. En heb je dan ook nog een ander team nodig? Of alleen je eigen team?
Bijvoorbeeld ook België.
Bijvoorbeeld ook België. Ja, nu is het natuurlijk de wereldkampioenschappen. Vannacht was volgens mij Marokko tegen Canada. Canada, ja. Marokko had weer gewonnen. Dus je hebt een voetbal nodig. Dat is wel belangrijk als je gaat voetballen. Een goal. Mensen om mee te voetballen. Voetbalschoenen. Misschien een veldje. Of een heel groot voetbalveld. Pionnen. Ja, dat is heel handig voor de training ook. Of om de hoeken van de velden aan te geven. Hey, maar ik zat eens te denken, voetballen kan je toch ook in je eentje doen?
Je kan ook om de beurt, dat je kan het alleen met twee mensen doen als je dat wilt, niet in je eentje.
Je kan het inderdaad met twee mensen doen, dus je hebt niet per se een team nodig. Maar je kan het ook in je eentje doen, toch? Ik heb dat vroeger wel eens gedaan. Dan had ik een bal en een muur en dan ging ik gewoon zo de voetbal zo tegen de muur schoppen. Was ook een beetje voetballen, toch? Ja?
Je hebt ook dat je zo'n bal wat je wel mag aanraken met je handen.
Ja, die heb je ook. Maar dan is het niet meer voetballen. Dan is het eerder handbal of volleybal of basketbal. Ja, ja. Hey, maar is het nou leuk in je eentje voetballen? Nee, hè? Het is niet zo gezellig. Dus het is eigenlijk veel gezelliger om een team om je heen te hebben. Om samen te werken. Dat is ook heel goed voor... om te leren. Dus als je goed kan voetballen met z'n allen als team. Dat is een handige, dat is iets handigs om te kunnen in je leven. Omdat je dan ook misschien op andere gebieden kan samenwerken. Bijvoorbeeld in de klas. Of als je later gaat werken. Op je werk samenwerken. Denk je dat het in de kerk misschien ook zo werkt? Want geloven kan je misschien ook wel alleen doen. Als je thuis bent. In je eentje bidden. Of... in de Bijbel lezen. Of ik ga bijvoorbeeld wel eens wandelen over het strand of door het bos. En dan kan ik God ook wel heel dichtbij voelen. Maar ik vind het toch altijd ook wel fijn om naar de kerk te gaan. Om met elkaar te geloven.
Andere kerk.
Je hebt ook een andere kerk. Ja, je hebt zelfs twee kerken. Twee van zulke mooie groepen om samen mee te geloven. Nou, wat ben jij een bofkont zeg.
Ik heb ook twee kerken.
Ja, nou, jongens, wat een bofkont hier allemaal zeg. Twee kerken, twee geloofsgemeenschappen om samen te leren. Hoe doe je dat nou eigenlijk geloven? Want dat kan je in je eentje uitvechten, maar dat is veel fijner om dat samen te doen. Dan kan je iets leren van een ander. Je leert misschien ook om te gaan met mensen die je eigenlijk niet zo snel zou uitkiezen. Maar ja, we moeten het wel met elkaar doen, want we zitten met elkaar in de kerk. En van mensen die heel anders zijn dan jij kan je ook heel veel leren als het gaat om geloven en heel veel andere dingen.
Je moet ook wel heel veel nadenken, want dan denk je, heeft die nou gelijk of heeft die nou gelijk?
Ja, dus je wordt ook aan het nadenken gezet. Heel goed, inderdaad. En als ik straks spreek, dan betekent dat niet dat ik de waarheid spreek, maar dat is wel gedacht wat ik mensen meegeef. Dus worden mensen aan het nadenken gezet en misschien door de week heen denk ik, zo, ja, daar ben ik het wel mee eens. Of hé, maar dat zit misschien voor mij iets anders. Dus de kerk is eigenlijk een oefenplek. Om te leren geloven. Net zoals dat je op de voetbaltraining leert voetballen. Leert samenwerken met elkaar. Zo doen we dat in de kerk als het gaat om geloven. Nou, straks gaan jullie lekker naar de kinderkerk met elkaar als kinderen samenwerken en iets nieuws leren hopelijk. En nu gaan we een liedje zingen en volgens mij vindt Loretta het ook heel fijn als we dat samen doen en als we samen de gebaren daarvoor doen. We hebben hem al een paar weken geoefend, dus
nou. Ik hoorde dat ik hem zelfs niet hoef te zingen, maar dat jullie hem gaan zingen, want er is goed geoefend. Dus we doen even de microfoon. Zullen we er drie zingen? Dan mogen jullie kiezen welke. Ik was het niet. Nou, mogen jullie toch weer gaan staan hoor.
Samen als kerk van de Heer, verbonden met u en elkaar. Wij brengen uw lof, geven u al de eer, eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. Jezus is gastheer en nodigt ons uit. Waar Jezus valt, voelt de liefde zich thuis. Jaag naar de liefde, de vrucht van de geest, die alles gelooft en vertraagt. Streef naar de gave die God aan ons geeft, veelkleurig, verschillend en dienstbaar. Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar. Liefde brengt samen, verbindt en apart. Breng ons samen, één in uw naam. Ieder is welkom. Als deel van uw kerk wereldwijd. Wij bidden om vrede, verzoening en recht. Gebruiken met vreugde de maaltijd. Het breken het brood en verstaan het geheim. Samen uw kerk en van Christus aan zijn. Breng ons samen, één in uw naam. Ieder is welkom. Samen en door de geest verbonden in liefde.
verbonden in liefde. Nelleke zei het al, we gaan het vandaag hebben over wat betekent het nou om gemeenschap te zijn. En dat doen we vanuit twee gedeelten uit de Bijbel. Allereerst een stukje uit de brief aan de Romeinen. Romeinen 12 vanaf vers 9. En het tweede gedeelte komt uit de Psalmen, Psalm 133. Maar eerst Romeinen 12. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers. Zegen hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt. Heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind. Wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om de wraak te nemen, ik zal vergelden. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Bladeren we er terug naar het Oude Testament, naar de Psalmen, Psalm 133. Een pelgrimslied van David. Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen. Goed als olie op het hoofd, die neervalt op de baard van Aaron, en neervalt op de hals van zijn gewaad. Als de dauw van de Hermon, die neervalt op de bergen van Sion. Daar geeft de Heer zijn zegen, leven voor altijd. Zoals dat tussen broers en zussen wel eens gaat, had ook ik thuis wel eens ruzie. We vlogen elkaar in de haren, we renden achter elkaar aan door het huis. We schreeuwden en we sloegen elkaar. Nou ja, je kent het misschien wel. En als het dan weer eens zover was, dan zong de stem van mijn moeder door het huis. Waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot een eeuwigheid. Oude vertaling van Psalm 133. Ik vond het altijd echt vreselijk irritant als mijn moeder dat ging zingen. Maar ik moet toegeven, dat vaak wel het gewenste resultaat. We lieten elkaar weer los en de rust in huis keerde weer terug. Misschien herken je het wel. Op plekken waar mensen samenkomen, en dan in het bijzonder op plekken waar mensen samenkomen die elkaar niet hebben uitgezocht, daar schuurt het wel eens. In je gezin of in je familie. Op school of op het werk, bij een vereniging, op de sportclub en zelfs ook in de kerk. Er zijn kleine wrijvingen omdat je elkaar niet begrijpt. Er is een oneenigheid die een paar weken door blijft sudderen of zelfs een ruzie die je een paar jaar aan kan houden. Op heel wat plekken heb je elkaar niet uitgekozen, maar moet je het wel met elkaar zien te doen. En dat is behoorlijk lastig. Want, ja, die ene collega met zijn grote mond die jou al even vertelt hoe het allemaal zou moeten. Of die buurvrouw die haar stinkende vuilniszakken een paar dagen in het portiek laat staan zonder ze op te ruimen. Of die persoon die je tegenkomt in de kerk en die alleen maar over zichzelf kan praten. Ja, die mensen die ontwijk je misschien het liefst. Al is het maar om de lieve vrede te bewaren. Je zoekt misschien wel veel liever die ene vriend op die veel voor je betekent. Waarmee je het zo goed kan vinden. Of die ene vriendin die je nog nooit heeft teleurgesteld, die je al je hele leven kent. Waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Daar geeft de Heer zijn zegen. Maar wat houdt die zegen dan in? Geldt dat alleen voor vriendschap? Voor de mensen waarmee je het zo goed kan vinden? De mensen die misschien wel op je lijken, die veel voor je betekenen? Wordt er in de psalm bedoeld dat daar de zegen van God op rust? Of worden we in de gedeelte die we hebben gelezen uitgedaagd om verder te kijken? Nou, laat je me je eerste korte achtergrond van Psalm 133 vertellen. Psalm 133 is een pelgrimspsalm. Daar straks iets meer over. Drie keer per jaar werden de Joden in Israël, maar ook daarbuiten, opgeroepen om naar Jeruzalem te komen. Om daar feest te vieren en God te aanbidden. In Deuteronomium, een van de boeken in het Oude Testament, een van de boeken waarin God ook zijn leefregels geeft aan het volk Israël, daar staat dit. Drie keer per jaar moet alles wat mannelijk is onder u verschijnen voor het aangezicht van de Heer, uw God, op de plaats die hij zal uitkiezen. Op het feest van de ongezuurde broden, op het wekenfeest en op het loofhuttefeest. Men mag echter niet met lege handen voor het aangezicht van de Heere verschijnen, maar ieders geschenk moet overeenkomen met de zegen van de Heere, uw God, die hij u gegeven heeft. Nou, over dit gedeelte is heel veel te zeggen, maar dat ga ik vandaag niet doen. Vandaag kijken we naar, nou ja, wat betekent het nou om zo'n pelgrimspsalm te zingen. Om op reis te gaan, naar, nou ja, in dit geval voor de Joden, naar Jeruzalem en om te zingen. Psalm 133 is een psalm voor onderweg. Ik moest denken bijvoorbeeld aan de avondvierdaagse, waarin er wel eens liedjes worden gezongen om de moed en de sfeer er een beetje in te houden. Goed medicijn voor al die vermoeide kindervoetjes. Maar ook bijvoorbeeld aan de vakantie. Als de kinderen al uren zitten te zeuren van wanneer zijn we er nou, hoe lang nog. Als de vakantiebestemming dan eindelijk in zicht komt, we zijn er bijna, we zijn er bijna. Liedjes om de moed en de sfeer erin te houden. Nou, een beetje vergelijkbaar, zo is het ook met de pelgrims die onderweg zijn naar Jeruzalem om offers te brengen voor God en hem te aanbidden. Maar ze zingen niet zomaar liedjes om de moed en de sfeer erin te houden, zoals bijvoorbeeld bij de avondvierdaagse. Nee, ze zingen liederen die gaan over de realiteit van het leven. Over de gevaren en de tegenslagen die de pelgrims op hun levensweg soms tegenkomen. Over het vertrouwen dat ze mogen hebben te midden van gevaar en tegenslagen. Het vertrouwen op God en op de zegen die hij zal geven. De pelgrimspsalmen zijn liederen waarin de pelgrims telkens weer herinnerd worden aan de plek waar ze naartoe op weg zijn en wat voor vreugde dat geeft. En Psalm 133 is dus een van die liederen die onderweg gezongen worden. Het is een lied over de eensgezindheid en de liefde en de zegen van God die daarop rust. En ondanks dat ik het vroeger dus heel irritant vond als mijn moeder dat lied begon te zingen, vind ik het ook een heel mooi lied en het raakte me. Want dit lied klinkt in de context van een gemeenschap. De context van een groep mensen die elkaar niet hebben uitgekozen, maar wel samen op weg gaan. En zoals ik zei, dat is lang niet altijd makkelijk. Probeer je het in deze context maar eens voor te stellen. Duizenden mensen te voet op weg naar Jeruzalem. Vaak na hele lange reizen. Ze zijn dagen, misschien wel weken onderweg om er te komen. En onderweg komen ze allerlei uitdagingen tegen. De zoektocht naar genoeg eten en drinken. De hete zon die de hele dag fel schijnt. De zoektocht naar een slaapplekje. Er ontstaan irritaties en spanningen tussen reisgenoten. Soms zelfs rivaliteit. De mensen hebben elkaar nodig onderweg. Misschien ook wel om de moed er een beetje in te houden. Maar ik kan me zo voorstellen dat er momenten zijn geweest waarop mensen gewoon even weg wilden van de groep. Vluchten. Even niks meer met de ander te maken hebben. De spanning uit de weg gaan. Ja, het is ontzettend mooi, maar tegelijkertijd ook kwetsbaar om onderdeel te zijn van de gemeenschap. Mooi omdat je mensen hebt die naar je omkijken. Mooi omdat je in tijden van zorgen, maar ook in tijden van vreugde, een plek hebt om thuis te komen. Een plekje om er te mogen zijn. Mooi omdat je in het contact met anderen soms zomaar kan ontdekken, ja, dat je een plek hebt om op te laden. Maar het is zoals gezegd ook ingewikkeld en kwetsbaar. Kwetsbaar omdat je misschien liever niet hebt dat anderen je zien als je een keer een rotdag hebt en chagrijnig rondloopt. kwetsbaar omdat het contact met anderen soms gevoelens bij jezelf kan oproepen waar je helemaal niet geconfronteerd mee wil worden. Kwetsbaar omdat je er in het gesprek met een ander soms achterkomt dat jullie wel meer op elkaar lijken dan je eigenlijk lief is. De confrontatie die je hebt met anderen in een gemeenschap, maar ook de confrontatie die de gemeenschap met jezelf kan oproepen, maakt dat jij misschien ook wel eens het gevoel hebt dat je weg wilt. Dat je even afstand wil hebben van anderen. En het raakte me dus dat in deze context de woorden van Psalm 133 klinken. Zie hoe goed, hoe mooi is het dat broeders en zusters eensgezind samenwonen. Want daar geeft de Heer de zegen en leven tot een eeuwigheid. Ja, ik zei het net al, waar mensen samenkomen die elkaar niet hebben uitgekozen, daar ontstaat nogal een spanning. Die eensgezindheid klinkt dan heel mooi, maar de realiteit is vaak veel weerbarstiger. Want wat dus als je die gemeenschap het liefst wil ontwijken? Wat als je niet zo goed weet hoe je eensgezind kan samenleven met mensen die zo heel veel anders zijn dan jij? De ander liefhebben? Nou, soms wil je de ander misschien wel het liefst achter het behang plakken. De ander liefhebben? Je merkt keer op keer dat je bij hem of haar vandaan wil. Omdat de ander je confronteert met jezelf. Hoe doe je dat nou eigenlijk? Onderdeel zijn van die gemeenschap. Hoe doe je dat? Dwars tegen alle verschillen in. Liefhebben. Nou, ik dacht over deze vragen na omdat ik daar zelf ook wel eens mee worstel. En omdat ik dat wel eens ingewikkeld vind. En terwijl ik daar probeerde een antwoord op te vinden, kreeg ik een vraag van iemand of ik niet de verkeerde invalshoek had. Want geeft God zijn zegen als ik hard mijn best doe om onderdeel te zijn van de gemeenschap? Als ik hard mijn best doe om te streven naar eensgezindheid en om de ander lief te hebben? Of ligt de zegen hierin dat ik allereerst zelf geliefd ben en zelf onderdeel ben van de gemeenschap? En als ik me dat dan vervolgens besef, ja, vloeit daar dan niet nog meer zegen uit voort? Liefde. Ik geloof dat die ons allereerst zelf gegeven is. Gegeven door Jezus zelf. Daarom hebben we Romeinen 12 ook gelezen. Jezus noemt je zijn broeder, zijn zuster, zijn vriend. Hij heeft jou en mij lief met een radicale liefde. Jezus is de persoon bij uitstek die ons laat zien wat het betekent om lief te hebben. Met de liefde waarover we dus in die brief aan de Romeinen hebben gelezen. Hij heeft lief dwars tegen alle verschillen in. Hij zocht de mensen aan de rand van de samenleving op. De mensen die zo totaal anders waren dan hij. En hij had ze lief. Jezus koos ervoor om de ander hoger te achten dan zichzelf. Om nederig zijn weg te gaan. Om zijn vijanden lief te hebben en zelfs te zegenen. En in zijn liefde laat hij je onderdeel zijn van een gemeenschap. Van deze gemeenschap. Een gemeenschap van broers en zussen, waarin je elkaar niet hebt uitgekozen, maar je het wel met elkaar moet zien te doen. Een gemeenschap waarin je samen iets ontdekt van hoe goed, hoe liefdevol en hoe genadig God is, juist te midden van al die verschillen. Een gemeenschap waar je thuis mag zijn, maar zoals het er in elk gezin wel eens aan toe gaat, waar het ook kan schuren. In het licht van Jezus' liefde die ons allereerst gegeven is, viel me iets in de psalm op en dat raakte me. Het is een korte psalm, maar ja, er staat eigenlijk zoveel in geschreven. En de twee dingen die me raakten waren de olie en het dauw waarover geschreven wordt. Het zijn beelden van zorg en van zegen. De eensgezindheid waar het in het eerste vers van de psalm over gaat, het is als olie die over iemand uitgegoten wordt. In de traditie van het oude Israël werd als er iemand tot priester werd gezalfd, werd er olie over iemand uitgegoten als teken van Gods zegen. En niet maar een klein beetje olie, maar een overvloedige hoeveelheid olie. Iemand werd tot priester gezegend. En de olie werd over iemand uitgegoten. Het stroomde van het hoofd, van het haar, over de kleding en het raakte zelfs de zoom van het priestergewaad. De eensgezindheid en de liefde waarover in de psalm wordt gezongen zijn ook als de dauw. De dauw die de berg Hermon, de hoogste berg van Syrië, bevochtigt, stroompjes vormt, van de berg afstroomt en uiteindelijk zorgt voor de vruchtbaarheid van het hele land eromheen. Je zou zeggen, dauw stelt niet zoveel voor, maar als het zorgt voor de vruchtbaarheid, ja, dan is het toch iets heel groots. En Jezus' liefde voor jou, Jezus' zorg dat hij zichtbaar laat worden in dat er een gemeenschap om je heen staat. Het is als olie, als dauw. Het heeft impact op je leven. En als het goed is, wordt het ook zichtbaar. Het vormt als het ware een kettingreactie. Een kettingreactie van liefde. En dan niet eentje die zomaar wat kortdurend is. Nee, het vormt een kettingreactie met eeuwigheidswaarde. De gemeenschap waar je onderdeel van uit mag maken, het is een gemeenschap zelf met eeuwigheidswaarde. Omdat God hier aanwezig is. Aanwezig in de zuster waarmee je het zo goed kan vinden. En aanwezig in de broeder die je het liefst achter het behang wil plakken. Aanwezig in de zuster die je het liefst confronteert. En aanwezig in de zuster die je het liefst ontwijkt omdat ze je confronteert. En aanwezig in de broeder die zoveel voor je betekent. Maar ook aanwezig in jou, als je een keer je dag niet hebt en chagrijnig rondloopt. Of als je misschien denkt, ja, wat doe ik hier? Niemand zit om me te wachten. Niemand had het gemerkt als ik er vandaag niet geweest zou zijn. Aanwezig in jou als je misschien het gevoel hebt dat je er niet toe doet. Of als je het gevoel hebt dat jouw problemen, ja, misschien in de weg staan van die gemeenschap, van die verbinding met anderen. God zelf is aanwezig in de gemeenschap. Hij is in ons allemaal zegenend aanwezig. Het is niet altijd makkelijk om ons daar bewust van te zijn. Maar ik zou vandaag willen zeggen, laat ons daarin oefenen. Steeds weer oefenen om dat te zien. En laten we elkaar daar ook bewust van maken. Dat we samen onderweg zijn. Dat we het samen moeten doen. Dat we samen een gemeenschap vormen waarin God zegenend aanwezig is. Om vervolgens ook die gemeenschap te zijn die zegenend aanwezig is voor anderen. Vanuit Gods liefde voor jou mag je de liefde voor anderen doorgeven. God dank voor dat geschenk. Amen.
Tijd voor een iPad. Ik ga een liedje doen van Jesse Wells. Ik ben enorm fan van hem, dus misschien is het ook een beetje, hoe zeg je dat, self-indulging. Jesse Wells groeide op in een, is opgegroeid in een behoorlijk landelijk gebied van de Verenigde Staten. En tot een paar jaar terug stemde iedereen daar democraat, voor de arbeiders en dergelijke. En het gebied is helemaal veranderd, dus hij kent eigenlijk ook zijn buren niet meer terug. En hij begrijpt het gebied gewoon niet meer waar hij ooit vandaan kwam. En hij ziet een enorme breuk tussen de maatschappij waar die in is opgegroeid. Door Trump, zou je kunnen zeggen. En dit liedje gaat er een beetje over. En ook waarom hij verwacht dat we op een gegeven moment allemaal weer bij elkaar zullen komen. Wat niet een hele positieve reden heeft, maar goed. Let me
and a red car and some big red batteries. Used to be blue 15 minutes ago, but they turned red just for me. I got me a red house and a ride in. Got some blue friends, they're the best. We used to fly around the world on a big jet plane. They call the Lolita Express. Got me a red tie, and it's 10 feet long, and it matches my red head. Got me a red bird, and a red fish, a red dog, and a red cat. Got me a red band, and I use it. Got a big red chainsaw too. My red friend like that white powder. Makes his arms do weird salutes. When the war gets here, we're all gonna hold hands. All the Baptists and the Catholics, all the Marxists and the fascists. When the war gets here, we're gonna get them a level. Everyone looks a little bit nicer when you finally meet the devil. Got me a red talk on a red day, looking for a thank you dressed in blue. If you wanna win a war, my friend, then you better wear a suit. Got me a red bulldog, technocratic, bootstrap dog buddy. Got an allergy for people you don't know, and it ain't funny. There is a deep swamp, and I'll drain it, for my people are in danger. Who'd have ever thought the deep state were the national park rangers? Got me some red pills and a bottle. Got black and blue ones too. All the pills are all the same. The illusion is you choose. When the war gets here, we're all gonna hold hands. Oh, the cowboys and the hippies, put away their strange misgivings. When the war gets here, we're gonna get them a level. Everyone looks a little bit nicer when you finally meet the devil. When the king's got friend and foe, and every nation knows his wrath. When he's dead in 20 years, we'll be here and they'll be back. When we're all hung out to dry by our savior technocrats, it won't matter if you're neocon or MAGA Democrats. When the war gets here, we're all gonna hold hands. All the Baptists and the Catholics, all the Marxists and the fascists. When the war gets here, we're gonna get on the level. Everyone looks a little bit nicer when you finally meet the devil. When the war gets here, get on the level. Everyone looks a little bit nicer when you finally meet the
kinderen weer terug zijn. We gaan met elkaar bidden en danken. God, zo komen we bij u. Als een gemeenschap. Mensen, zo verschillend allemaal. En soms schuurt het. En soms willen we misschien wel hard wegrennen. Of de ander achter het behang plakken. Maar u hebt ons aan elkaar gegeven en daar danken we u voor. We danken u dat we een gemeenschap mogen zijn. Dat we het samen mogen doen. Dat we in de ander misschien wel iets mogen ontdekken van hoe groot en hoe rijk en hoe mooi u bent. Heer, want alleen kunnen we het niet. Ja, misschien denken we wel dat we het alleen kunnen. Dat we het zonder de ander kunnen. Maar u hebt ons geschapen in gemeenschap met elkaar. Heer, en zo willen we voor elkaar en met elkaar bidden. Dat als het misschien schuurt, of als we er misschien klaar mee zijn, dat we mogen volharden. Dat we mogen blijven. Heer, ook vanuit het vertrouwen dat u gebleven bent. Ook al hebben wij er misschien een zooitje van gemaakt. U bent er nog steeds, God. Dank voor die zegen. Dank voor de zegen die er op de liefde rust. De liefde die soms heel pijnlijk is. En soms schuurt. En heel vaak heel hard werken is. Maar dank dat u zegenend aanwezig bent. En we bidden u voor de mensen die dat misschien niet zo zien. Die twijfelen aan zichzelf. Of ze er wel bij horen. Of ze er wel toe doen. Of ze wel goed genoeg zijn om onderdeel te zijn van de gemeenschap. Of ze misschien ten diepste wel goed genoeg zijn om bij u te horen. En geef ja, dat we als gemeenschap ook om deze mensen heen mogen staan. Geef dat uw liefde doorwerkt in hun hart en in hun leven. Heer, zo dank u voor deze gemeenschap. Voor dat we langzaam zien dat we aan het groeien zijn. Dat er steeds weer nieuwe mensen mogen aanhaken. Heer, dank voor die zegen. U bent aan het werk in mensen. En zonder dat wij er misschien iets voor hoeven doen, brengt u mensen op ons pad. Daar danken we u voor. Heer, zo willen we bidden voor de tijd die voor ons ligt. Voor de zomer die eraan komt. Die voor een deel van de mensen misschien heel fijn is. Even ertussenuit. Even niet bezig zijn met alle stress van alle dag, van werk, van school, van de kinderen, van alle verplichtingen die ja, zo zwaar ook soms op ons kunnen drukken. Geef dat het een goede tijd mag zijn van ontspanning en van opladen. Maar we willen u ook voor de mensen die opzien tegen de zomerperiode. Voor wie het misschien extra leeg en extra eenzaam zal zijn. Mensen die niet weggaan, maar die wel zien dat iedereen ja, om hen heen weggaat. Heer, wees ook bij deze mensen. Geef dat ze ja, de verbinding mogen ervaren ook deze zomer. Als het misschien wat stiller is om hen heen. Heer, we bidden u voor iedereen die niet de mogelijkheid heeft om ja, deze zomer te ontspannen. Om er tussenuit te gaan. Om de zorgen achter zich te laten. Heer, we bidden u voor mensen in armoede. Voor kinderen die, ja, die vastzitten in systemen. We bidden u dat, dat ook voor hen een goede zomertijd mag zijn. En zo bidden we voor, ja, voor al het leed wat we om ons heen zien. Of het nu klein en dichtbij is. In Schiedam, in onze wijk, in onze straat. Of dat het verder weg is, in Nederland, in Europa, in de wereld. Heer, geef dat we manieren mogen vinden. Mogen zoeken naar ja, de manier waarop u ons inzet om tot zegen te zijn voor anderen. Heer, u hebt ons gezegend en daar dank u voor. Maar geef dat we die zegen niet voor onszelf willen houden, maar dat we die mogen uitdelen. Dat ja, dat er steeds meer mensen om ons heen mogen zijn. Die iets van uw liefde mogen ervaren. Heer, zo bidden we u dat. En we danken u voor wie u bent en voor uw zegen. In Jezus' naam. Amen.
Laten we gaan staan. We gaan een Nou, wat modernere versie van Waar Liefde Woont zingen.
Mooi en hoe heerlijk als wij als familie.
Klappen bij, maar ik durfde het niet aan.
Voordat we de zegen ontvangen, nog eerst een kort woord van dank. Na de zegen zingen we straks nog een zegenlied, dus blijf straks nog even lekker staan. Maar voordat we van hier gaan, dus nog een kort woord van dank voor eigenlijk alles wat we afgelopen seizoen met elkaar hebben mogen doen. Voor jullie aanwezigheid, voor jullie bijdrage. In de vorm van jullie aanwezigheid, maar ook in de vorm van heel veel taken die zijn opgepakt. Zowel voor als achter de schermen. Daar zijn we super, super dankbaar mee. We hebben het kernteam die achter de schermen heel veel regelt. We hebben Menno en Sietske die heel veel voor de site en voor de socials en dat soort dingen allemaal doen. En natuurlijk op de voorgrond de muziek, het welkomsteam, de soep, de beamers, beameristen, de mensen van de crèche, van de kinderkerk. Heel veel taken die afgelopen seizoen vervuld zijn en daar zijn we super blij mee, want we doen het samen. En dat we hier zo met z'n allen staan, dat komt ook omdat iedereen dus zo op zijn eigen manier bijdraagt aan Noorderlicht. En daar zijn we heel dankbaar voor. Daarom hebben we straks voor iedereen wat lekkers bij de uitgang. Natuurlijk is er ook soep en brood in Terpzicht. Maar voor iedereen even een lekker soesje of een tompoesje om jullie te bedanken. En ook als je denkt van wat heb ik nou eigenlijk gedaan de afgelopen tijd terwijl ik bij Noorderlicht was. Ik heb hier alleen maar in de dienst gezeten. Ook daar zijn we heel blij mee. Dus neem gerust iets lekkers. Ook die mensen hebben we nodig. Dus dat voor nu. En mocht je nou zeggen, ik vind het wel een toffe club om bij aan te sluiten. Ik doe misschien nu nog niet niets anders dan in de kerk zitten. Maar misschien volgend seizoen wil ik wel eens wat taken oppakken. Kom gerust naar mij toe of naar een van de mensen die je hier altijd in de kerk zit om het welkom te heten. Of schiet elkaar gewoon aan, dan helpen we elkaar ook verder. Samen maken we deze kerk tot een gemeenschap. En natuurlijk doen we dat ook niet zonder de zegen van God. Dus aan het eind van deze dienst wil ik jullie graag de zegen van God meegeven. De genade van onze Heer, Jezus Christus. En de liefde van God, onze Vader. En de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest is met jullie allemaal. Amen.
Yes, yes, yes.
Nee, het kan beter hier, want het zijn vaak grote dingen. Het is echt van dit soort, je moet eigenlijk twee van dit soort boxen hebben. Aan beide kanten.
Er staat hier wel een soort grote box. Heb je wel zitten?
Nee. Maar je wil ook je eigen mixer maken. En dat zit allemaal gewoon in zo'n set gegeven. En dan weet je zeker dat je gewoon alles passend hebt. En ook, het is wel fijn.
Staat hier boven wel iets?
Je kunt even kijken natuurlijk.
Ja, doet hij het nou? Nou.
Maar als het goed is, moet hij alles. Ja, daar hebben we het net over. Als het goed is, moet hij alles binnen een meter oppakken.
Dan kunnen we natuurlijk wel even kijken.
Maar deze, dit standaard kan niet hoger. Ja, dan wil je dan.
Oh, kijk eens aan.
Ik dacht, heb ik nu geluid of niet? Ik ben ook helemaal schor omdat ik heel hard ging zingen. Nou ja, gelukkig, ja. Gewoon prima. Zes, ja. Yes, yes, yes. Zeker meer. Ben ook thuis of heb je oppas? Oppas. Ja, thuis.
Oh, deze gaat echt heel snel.
Adem hier. Snel in je mond. Deze is rustig. Nee, alleen maar dan. Ja. Naar de vakantie? Ja. Naar de vakantie? Ja, ik denk ook dat je dan gewoon heel lemmer zit mee. Soms waren we onderweg. Of ik je half uur in de auto slapen. Vrijdag deden we naar huis de hele dag. Heeft hij ook maar één uur geslapen. Je zit zo lang in de auto, doe even lang je ogen dicht.
Ik slaap, ja.
Maar waar zijn die geweest? Dankjewel. Dat vind ik wel leuk. De Alpen, in Oostenrijk en Donut.
Wel mooi.
Heel mooi.
Ja, ja. Prachtig plek.
Ja,
zeker. Een beetje kunnen wandelen en.
Ja, een beetje wel. Ja,
dat was ingewikkeld met twee.
Ja, dat was natuurlijk wel hoor, want al heel snel hadden stepjes en fietsjes mee.
Oh, ja.
En wilde je dan niet op. En, een paar mensen zeiden al, ik ben op. Probeert een beetje. Ja. We hebben één keer een uur gelopen, dat we ergens naartoe gingen, dat ging op zich wel. En de andere keren gingen we gewoon een liftje naar boven.
Oh, ja.
En ook heel veel speel in Oostenrijk, echt leuk.
Ja?
Tuinen en modderkeukens.
In Oostenrijk ook echt heel mooi, terwijl wij er nooit echt zijn geweest.
Ja.
Toch, wij zijn er nooit geweest, dus, Steve.
Nee, Oostenrijk. Albachtal. Kan ik het recommend.
Huh? Komt wel bekend voor als in. Nou, misschien zijn dat met al die talen.
Tal. Ja. En we kregen gewoon bij het appartement van Airbnb. Een gratis pasje voor de liefde.
Oh, dat is ideaal.
Dus het was niet heel. Zo verhaal, dat is
echt niet normaal. Oh, wat ideaal dat je dat dan
doet. Dat is echt leuk.
Ja, leuk. Leuk. Ben je zelf ook een beetje aangepast?
Nee.
Dat is op de baan, hè?
Vandaar dat we opgesplit zijn.
Ja, ja, dat snap ik. Ja. Wanneer is jouw tijd?
Nee, het is pittig.
Ja.
Ja, ik weet niet. We komen ook niet echt in een goede modus om het goed te verdedigen of zo. Van nu jij en nu ja. Ik weet niet.
Maar
het
is wel allemaal. Ja, wij zitten er ook altijd mee te vechten.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, daar gaan we met mijn ouders op vakantie.
Ja, dat scheelt
toch? Wel, ja.
Uiteindelijk.
Ja, dat hebben wij vorig jaar ook gedaan hoor. Dan merk je wel, ze zijn niet zo op jou gefocust.
Ja.
Ze zijn meer mensen die,
ja.
Ja, die voor afleiding zorgen.
Ja.
Het is gewoon, en überhaupt is dat je ze gewoon weg kan geven.
Dan komt het toch altijd bij jou en in de nachten, ja. Dan
ook, en liever alleen de nood, maar ook alle onbenulligheden en zo.
Ja, dat is ook wel weer zo.
Meer van, als mijn ouders erbij zijn, kun je wel af en toe gewoon een half uurtje even niet opletten en zo. Dat is wel lekker.
Ja, je bent toch minder, ja, je bent iets minder waakzaam mee.
Ja, ja.
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 Maar daar is. Hoe gaat het cadeau? Nou, we hebben bij ons haar matras in onze kamer gelegd. En dat is eigenlijk wel goed gezet. En ze slaapt gewoon hier op het matras naast ons. En daardoor slapen wij ook veel beter.
Ja.
Dus